En straks één vaderhuis. Er is nog een vraag over, maar dat straks. Eerst een technische vraag. In mijn Bijbel zei iemand, en zij zei dat het een hele oude was, stond niet het brandoffer, maar spijsoffer. In het boek Leviticus begint de Heere te spreken over een brandoffer. Hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 van datzelfde boek gaat het over het spijsoffer. En dan gaat het over een vredeoffer, en dan gaat het over een zondoffer, en dan gaat het over een schuldoffer. Nu, ik kan niet alles op een rij krijgen, ja, dat wil wel, maar dan moet je er tijd voor nemen. Maar laat ik het eens anders formuleren. Dat heb ik wel eens eerder geuit, maar misschien helpt het u om daarover na te denken. Als de Heere in Exodus 40, dat is daar pal voor, hè? Leviticus 1 is direct na Exodus 40. Ja, we hebben dan het idee van een heel ander verhaal, een heel ander boek. Zoals je een boek kunt lezen over, laat maar zeggen, over Noorwegen. En je kunt een boek lezen over China, een heel ander verhaal. Ik bedoel, gewoon twee boeken, maar totaal verschillend. Nee, in de Bijbel is dat niet zo. Exodus 40 hebben wij Exodus 40 genoemd, maar in de Bijbel origineel gaat dat gewoon door. Wij hebben daar verschillende Bijbelboeken van gemaakt, maar in Duitsland bijvoorbeeld hebben ze dat nog niet eens gekund. Dat is misschien ook het enige wat ze daar niet kunnen. Maar ze hebben dus nog steeds dat eerste boek van Mozes, dat tweede boek, dat derde boek. Ze hebben dus nog steeds, hebben ze alleen maar boeken van Mozes, punt. Dus daar gaat het verhaal wel door, bij ons niet. Maar in Exodus 40 is de tabernakel klaar en dan gaat de Heere in dat bijzondere huis van hem wonen. Zijn glorie, zijn wolk, Shechina, de wolk van glorie, komt daar, vult dat huis. En Mozes kan niet eens binnengaan, zo nadrukkelijk is daar de aanwezigheid van de Heere. Prachtig, schitterend gebeuren. En dan zegt de Heere uit die wolk, Mozes, kom nu eens wat dichterbij, nu wil ik eens met je praten over het offer. Ja, dat is Exodus 40, maar dan overgesprongen naar Leviticus 1. Uit die wolk, uit het heiligdom, begint de Heere dan ineens met Mozes te praten over het offer. Hij zegt, zodra hij in dat huis van de hem is, zodra hij dat huis vult, zegt hij, nu willen we echt het echte thema eens bij de hand nemen. En dat is het offer. En dan gaat het over het brandoffer. En dan gaat het over het spijsoffer. Nu was er in Israël nooit een spijsoffer zonder een brandoffer. En er was ook nooit een brandoffer zonder een spijsoffer. Die hoorden dus bij elkaar. Altijd het brandoffer met het bijbehorend spijsoffer. Zo misschien wel 100 keer, nee, vele keren. Het bijbehorend spijsoffer. Ik probeer het nog een keer. En dat is dan de volgende vraag. Hoe ziet u dit in deze tijd? Misschien wel, is dat wel uitgelegd, maar niet helemaal helder gekomen. Het brandoffer. Kijk, als het over het schuldoffer gaat, dan komen we helemaal mee. Want wij hadden schuld, wij stonden in de schuld, we stonden in het krijt. En we hebben alleen maar, laten we zeggen, schulden. En de Heer Jezus wilde aan het kruis van Golgotha met zijn leven betalen wat wij nooit hadden kunnen betalen. Hij wilde onze schuld vereffenen. Jij bent x bedrag schuldig, zeg maar 47 miljoen. Ook een getal. En hij wilde dat gaan vereffenen. Hij heeft de schuld betaald. Dat is het schuldoffer. Het offer in het Oude Testament duidt op het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Dus alle aspecten van het offer wijzen naar één offer, één punt. En dat is het kruis van de Heer Jezus. En daar heeft hij de schuld betaald. Ik weet niet hoe hoog jouw schuld was en ik weet niet eens hoe hoog mijn schuld was. Ik weet het niet. Maar hij heeft de schuld betaald. En de Bijbel zegt ook nog dat bij het schuldoffer, als er dan van schuld sprake was, er ook nog 20% bijgedaan moest worden. Een vijfde moest daaraan worden toegevoegd. 20%. Hij heeft meer betaald dan ik schuldig was. Oh. Dus niet het idee hebben van, nou ja, ik weet niet of het wel allemaal genoeg is, of het wel voldoende zou zijn, meer dan. Maar dat is misschien een klein detail dingetje, maar het is toch wel mooi. Schuld, dat snappen we wel. We snappen misschien ook nog dat wij niet alleen schuld hadden, maar dat wij ook in zonde ontvangen en geboren waren. Dat is heel wat anders. Dat betekent dat toen je geboren was, en men zei dan dat het een soort blanco bladzijde zou zijn geweest voor jou, maar toen was je al, toen stond je al niet goed, toen had je al een zondige natuur. En die zondige natuur, dat diepe van jezelf, dat kan niet eens iets anders doen dan zondigen. Wat ik niet wil, zegt Paulus dan, dat snap je dan in Romeinen 6, 7. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Met andere woorden, ik zit helemaal klem, ik zit helemaal vast. Er zit iets in mij, een soort drive in mij, dat aanzet tot zondigen. Dat is die zondige natuur. Snappen we ook nog. Dus schuld snappen we. En zonde, de macht van de zonde, de zondige natuur in mij, dat is een groot probleem. Maar ook daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven willen geven. Dat er maar sprake is van een vrede, of zeggen, ja, halleluja, als die beide dingen weg zijn, dan roep ik ook halleluja, dan ben ik er. Amen. Maar het merkwaardige is dat de Bijbel ook nog spreekt over twee andere offers, namelijk over een brandoffer en over een spijsoffer. En daar komen we bijna nooit naartoe. Wat betekent dat? Nu, dat heb ik gezegd vanavond, maar misschien is dat niet duidelijk, want het is bijna nooit zo makkelijk en zo eenvoudig uit te leggen. Dat de Heer Jezus, aan wie niets mankeerde, volgens de Bijbel, Hebreeën 5, zonder zonde, zonder iets, aan hem mankeerde niks. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. Hij heeft ook niet de zondige natuur, want hij kwam ook niet bij Jozef vandaan, maar uit God geboren bij Maria vandaan, het zaad van de vrouw. Let op, hè. Genesis, niet het zaad van de man, dat zou normaal zijn, hè? Toch? Kunnen we begrijpen, hè? Maar het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Niet het zaad van de man. Een heel nieuw en een wonderlijk gebeuren. Maar de Heer Jezus heeft als de volmaakte, de heilige, één doel gehad. En dat is in zijn zijn hier op aarde, in zijn gaan naar het kruis, in alles wat met zijn werk te maken heeft, zijn vader te eren. Dat had even niks te doen met mijn problemen, met mijn schulden, met mijn zonden, maar dat was de drive, de motivatie van de Heer Jezus zelf richting zijn vader. Dat is het brandoffer, dat is het moeilijke. Ja, maar dan moet je zoveel nadenken. Je kunt er gewoon zeggen, dank u wel, Jezus. Ja, dat klopt. Maar je zou ook nog onderscheid kunnen maken. En een heel klein beetje onderscheid brengt aanbidding. Maar dan denk je, Heer Jezus, maar u bent meer dan ik dacht. En stel nu eens dat je, als je gaat danken, je begint met te zeggen, vader, dank u wel dat de Heer Jezus één ding deed. En dat is uw vader ook daar op het kruis eer brengen. Glorie brengt, dat is het brandoffer. Maar nog een keer, dat zei ik vanavond in mijn toespraak, we zitten zo in onszelf geklonken, dat we niet eens toekomen aan dat wat voor de vader zo belangrijk zou zijn geweest. Dat is het brandoffer. En het spijsoffer is dat deel van het offer wat niet bloedig is. Want dat is het enige niet bloedige offer. Weet je wel, alle offers zijn bloedige offers. Er stierf een dier, hè? Vogel of een schaap of een geit of een rund of zo. Maar een bloedig offer. Maar het spijsoffer was meelbloem, was iets van tarwe. En dat is het leven van de Heer Jezus. Dat is het niet bloedige deel van het offer. Het offer van de Heer Jezus is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam. En dat is pas geëindigd toen hij het werk volbracht had. Het is volbracht. Maar er zit ook een stuk in dat offer waarvan je moet zeggen, ja, dat is geen bloedig offer. Dat is zijn leven. Dat is zijn hele route. Van het begin tot het einde. Het is een compleet offer geweest. Het is echt zo. Denk erover na. En misschien moet je een keer gaan bestuderen. Dat de Heer Jezus continu een offer gebracht heeft. Steeds maar weer. Ik kan er niet verder op ingaan vanavond. Maar het is wel een hele bijzondere benadering. En dat betekent dat wat voor God aangenaam was, was niet alleen zijn leven, maar ook zijn sterven. Niet voor jou, straks nog. Maar dat brandoffer en dat spijsoffer, dat hoorden bij elkaar. Dat kun je nooit losmaken van elkaar. Hij kwam hier om zijn vader te eren. En wij zeggen, ja, maar hij kwam hier om ons te... Ja, ja, ook. Ook. Even wachten. Maar als God gaat praten, begint hij met het brandoffer en met het spijsoffer. En dan komt hij ook bij het zondoffer en ook bij het schuldoffer. Natuurlijk, dat is ook gebeurd. Ja, dat snappen we wel een beetje. Maar dat eerste stuk van het offer is vaak zo moeilijk voor ons. We komen er bijna nooit uit. Brandoffer, spijsoffer. Stel nu dat de gemeente bij elkaar komt, of dat je, laat ik het maar gewoon zeggen, in je eigen stille tijd de Heer nu een offer wilt brengen. Gaat het dan om de collecte? Nee, daar gaat het niet om. Dat voelen we aan. Gaat het dan om onze gebedslijst? En we hebben die, hè? We bidden daarvoor, voor Israël, voor de moeite, voor de dreiging die er is, voor mensen, voor alle werkers, voor gebeds... Nee, maar het gaat om dat we hem bedanken voor het prachtige wat de Heer Jezus voor zijn vader deed. Vader. Ik kom om uw wil te doen. Hier ben ik. Vader, ik wil zo graag dat u zichtbaar wordt. Ik wil u openbaar maken. Hij kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In alle aspecten heeft de Heer Jezus zijn Vader laten zien. Dat is het brandoffer. En dat kun je ook zeggen. Dat is een brandoffer brengen. En dat is een dagelijkse vreugde voor God de Vader. Dat we hem eren in zijn zoon die voor hem alles is. En als je nou weet, je komt ergens op bezoek en je weet dat een bepaald iets alles voor zo iemand is. Je gaat op bezoek en nou, noem maar een vaste. Je gaat bij iemand op bezoek en die heeft één stoel en je weet die stoel, dat is alles voor die man. Nou, 10-1 dat jij over die stoel begint. En ze hebben een mooie stoel, is dat toch? Een, zit nog steeds lekker? Ja. Waarom doe je dat? Nou, omdat je iets aardigs tegen die man wilt zeggen. Nou, heel stom voorbeeldje. Als je nu weet dat er één ding is die God de Vader heel bijzonder vindt. En heel erg waardeert. Zou je daar niet een keer over praten met hem? De Vader zoekt aanbidders. Dat is echt wat ik bedoel. Dat is het brandoffer. Natuurlijk zeg je daarbij, maar mijn schuld is ook weg. Ja, zondoffer. Schuldoffer. En mijn zondige natuur, u ziet mij in Christus aan als een nieuwe schepping. Ook die zondige natuur is weg. Amen. En toch, hij zoekt aanbidders. Ik hoop dat ik het een beetje verduidelijkt heb. Nu, dat waren twee vragen, nu in één keer. Een derde vraag had te maken met weggaan van de gemeente voor het 1000-jarig tijdperk, vraagteken, is dat gelijk met de eerste opstanding van Openbaring en Thessalonicenzen? De vraagsteller zegt, ja, ik ben hier voor het eerst vanavond, ik kom uit een bepaald gezelschap waar ik misschien wel de verkeerde kant op gestuurd ben, jaren terug, maar goed, nu, 1000-jarig vrederijk. Ik heb dat gezegd vanavond, maar dat is heel beknopt geweest. We hebben wel eens series gehad met onderwerpen over wanneer begint het 1000-jarig en wie leeft daar en hoe gaat het met de gemeente die nu hier is en straks niet meer hier is. En al die onderdelen hebben we wel eens wat uitvoeriger besproken. De gemeente, dat heb ik wel gezegd vanavond, is een heel bijzonder gezelschap en dat bijzondere gezelschap gaat hier vandaan, is bedoeld voor het huis van de Vader. Er is een groot verschil tussen de plannen van God met Israël, tussen het vestigen van zijn koninkrijk hier op aarde en de hemelse positie van de gemeente. U bent gezegend met geestelijke zegen, niet met lijfelijke, niet met aardse, niet met koninklijke zegen, maar met geestelijke zegen in de hemelse gewesten. U bent aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig geworden. U bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U bent uitgekozen om hem te completeren, om de Heer Jezus aan te vullen, is het niet eens goed, om hem volledig te maken. Daarom bent u uitgekozen. Dat is de uitverkiezing. Efeze, Kolosse, twee brieven die gaan daarover. Vanaf het moment dat ik niet meer helder heb wat het eigene, wat het typische is van de gemeente, gaat alles mis. Krijg je altijd scheefgroei. En krijg je verwarring. En die verwarring is bijna overal. En dan komt de discussie. De gemeente, lieve broeder en zuster, is een heel is het lichaam van Christus. Hij het hoofd bij de leden. Horen alle gelovigen van alle eeuwen, van alle tijden, bij dat lichaam? Nee. God heeft een heel speciaal plan met Israël. Die horen daar niet bij. God heeft een heel speciaal plan met die grote scharen die niemand tellen kan. Die horen daar niet bij. Maar die echt geroepen zijn door het geloof in de Heer Jezus en de Heilige Geest als onderpand gekregen hebben, als een voorschot van God gekregen hebben, die horen daarbij. Dus daarom is het typische van de gemeente ook die de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is het eigene. Dat hebben de oud-testamentische gelovigen niet. Nooit. David kan wel zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij. Ik bedoel, de Heer zette hem aan tot het schrijven van een mooi lied. Maar die Heilige Geest kon weer weggaan. Kijk maar bij Saul. Maar die in het Nieuwe Testament bij de gemeente horen, die hebben de Heilige Geest tot in.